We hebben te dealen met emoties, wij mensen. En op geleide van hoe goed ons dat wel of niet lukt, kunnen we daar ziek van worden. En ziek is hoge bloeddruk, hartinfarct, kanker. Maar ziek is ook depressie, angst, noem maar op. En er is geen principieel onderscheid tussen psychisch en lichamelijk. Je denkt toch niet dat als jij niet goed in je vel zit, dat je lichaam dan ergens een muntje opgooit en zegt, nou, het is kop. We doen psychisch. Of het is munt. We doen lichaam.
Ja. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van levensstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Bram Bakker. Bram, vertel, wie ben je?
Ja, ik ben Bram. Hoe ouder ik word, hoe leuker ik het vind om gewoon maar te zeggen, ik ben Bram.
Ja.
Punt.
Maar jij wat doe je? Ja, iets meer achtergrond voor de luisteraar.
Ja, nee, maar ik deed heel veel. Nou, ik doe nog steeds wel veel. Maar ik ben onderweg naar minder, laat ik dat zeggen. En als ik dan iets moet uit... Nou, eigenlijk denk ik dat ik het liefst een creatieveling wil zijn.
Ja.
En een druk baasje.
Ja.
En creatief beperkt zich dan tot coachen, trainen, therapie noem ik het nog steeds wel.
Ja, want je bent opgeleid tot psychiater.
Ja, daar ben ik helemaal klaar mee.
Afstand van gedaan. Ja. Gaan we daarop in of laten we dat even voor wat het is?
We kunnen het rustig over hebben, maar...
Wat was de reden dat je daar, nou ja, dat je nu ook zegt, ik ben daar helemaal klaar mee? Of ik was daar helemaal klaar mee?
Nou, de bureaucratie is killing. En dat vind ik niet alleen. Er zijn veel meer mensen die uitstappen. En de motieven die ik had om dat werk te gaan doen, die zijn niet veranderd. Maar de manier waarop het werk gedaan moet worden is zo ingrijpend veranderd dat die twee zijn niet meer te matchen. Als je 40-60% van je werktijd moet administreren achter een scherm.
Ja.
En je wilde iets met mensen doen en niet iets met apparaten. Dan is er toch iets misgegaan.
Mm-hmm. Want je zegt de motieven die zijn nog wel hetzelfde. Wat waren jouw motieven?
Nou, dat is wel een interessante. Want ik ging natuurlijk zoals de meeste psychologen en dokters goede dingen voor andere mensen doen. Dus ik dacht dat mijn motieven waren mensen helpen.
Ja.
Mensen redden misschien.
Ja.
Maar met wat ik nu weet, moet ik wel zeggen dat ik ook eigenlijk toch wel op zoek was naar mijn eigen gekkigheid. Dus dat ik mezelf wilde leren kennen.
Ja.
Via mijn klanten.
Is dat inmiddels gelukt?
Dat lukt nooit.
Nee.
Nee, we hebben allemaal blinde vlekken. En de dag dat we ontkennen dat we blinde vlekken hebben, gebeuren vreselijke ongelukken. Nee, de mens kan zichzelf niet in volle omvang kennen. Dat is onmogelijk.
Maar goed, dat was dus wel een soort van bijdoel als het ware om als psychiater aan de slag te gaan. Misschien het doel wat daaronder zat.
Nou ja, kijk, in die ongeschreven regels, nou trouwens niet eens ongeschreven, expliciete regels van dat vak was dat wij onszelf erbuiten hielden. Professionele distantie heet dat. Dus het ging altijd over de ander en het ging nooit over ons. En dat klopt ook niet, want alles wat ik aan jou vraag heeft per definitie, doet dat ook iets met mij en in mij. En dat doen alsof dat niet zo is, daarvan denk ik nu dat is eigenlijk niet oké.
Dat is een boeiende.
Nou ja, dat maakt het werk zo anders dat ik moest wel stoppen.
Ja.
En het gaat best ver hoor, Noor. Want als wij zitten te praten, dan kan ik inmiddels, omdat ik mezelf dat toesta, kan ik wel een beetje voelen als er bij jou iets gebeurt of zo. Dus als jij heel zenuwachtig zou worden of je bent afgeleid, dan kan ik dat voelen.
Mm-hmm.
He, dus dan merk ik op een of andere manier in jouw lichaamshouding dat je afdwaalt.
Ja.
Dat kan ik gewoon waarnemen bij mezelf. Maar de hele benadering van de psychiatrie was toch eigenlijk mensen helpen om hun gevoel eronder te houden. Alles met cognitieve therapie en verstandig zijn was er allemaal op gericht om ongemakkelijke emoties weg te duwen. En wie zijn er het best in? De psychiaters.
Ja.
Ik zat mensen te helpen om hun emoties in bedwang te houden. En ik deed daarmee ook hele dappere pogingen om dat voor mezelf klaar te spelen.
Hmm.
Wanneer kwam het punt dat je dacht, ik ga ook boeken schrijven? Want ik wil nou ja, op één boek specifiek ingaan, op het boek Oudzeer. Wanneer kwam dat punt?
Oh, maar gelukkig weten de meeste mensen dat niet. Maar ik schreef in 2004 al mijn eerste boek.
Ah.
En ik schrijf nu dus al 20 jaar boeken.
Oké.
Okay. En gemiddeld 1 per jaar. Dus
geef je ze ook allemaal uit?
Ja, ja, okay, nee, ik schrijf geen boek om
het
op de plank te leggen.
Okay.
Nee, ik heb meer dan 20 okay. gepubliceerde titels over heel uiteenlopende onderwerpen. Maar op het moment dat mijn vertrek uit dat vak begon te spelen, ik besloot om het niet te herregistreren, dus niet aan alle eisen te voldoen om weer 5 jaar door te mogen.
Ja.
Toen heb ik een boek geschreven over dat proces. Dat heet Gevoelsarm en dat was een knipoog naar een boek van de beroemde Jan Voudrenne, de psychiater waardoor ik psychiater wilde worden. En die had het over de psychiaters die van hout waren. En ik dacht, in mijn termen, van nu zijn ze gevoelsarm.
Ja.
Nou, dus ik heb dat boek geschreven. En toen dacht ik, ja, nu moet ik dan eindelijk maar eens aan de slag met wat er onder heel veel van die psychische stoornissen huist. En niet alleen bij mijn klanten, maar ook bij mij. Nou, en dat is uiteindelijk Oudzeer geworden. En, nu onlangs is er nog een derde boek gekomen. Dus nu heb ik eigenlijk een trilogie. Maar Oudzeer is de spil van die trilogie. Dus,
ja.
dus alles komt daar een beetje in samen.
Ja, wat versta je onder Oudzeer?
Nou, Oudzeer is, kijk, wat er belangrijk aan is en wat misschien ook wel een beetje het succes van dat boek mee verklaart. Oudzeer is niet zo beladen.
Hmm.
Wat heel beladen is, is trauma.
Ja.
En Oudzeer is zeker ook trauma, maar niet alleen. En we leven een beetje in een tijd dat trauma, nou, dat is wel heel erg hip en happening.
Ja, ja. En, je hoort het echt overal.
Ja, en mannen op leeftijd, zoals ik, herinneren zich dan ook dat 20 jaar geleden op dezelfde manier over depressie werd gesproken. Mm. En dat er dus, er is zeg maar ook een modecomponent in waar we over praten. En nu, trauma is het. Hè? Een vriend van mij, Robert Bridgman, heeft een boek geschreven met, vind ik, een hele grappige titel. Trauma, je bent gek als je het niet hebt.
Mm,
nou,
ja.
Daar zit het wel in. Want het is zo, maar het is ook weer een beetje onzin. Waarom? Omdat ingrijpende gebeurtenissen horen bij het leven. Heeft iedere ingrijpende gebeurtenis vervolgens invloed op jouw dagelijkse functioneren? Nou, nee, eigenlijk niet. De overgrote meerderheid van de gevallen niet. Dus als jij vanmiddag in een verkeersongeluk belandt, ik noem maar even wat, dan kan je heel erg schrikken. En dan kan je even helemaal ontregeld zijn en dan slaap je vannacht misschien niet. Maar de kans dat verkeersongeluk jou emotioneel bezighoudt de komende maanden, jaar, die is heel erg klein.
Mm-hmm.
Hè, als je lange termijn gevolgen van verkeersongelukken, dat is bijna altijd gecompliceerde beenbreuken die slecht herstellen. Dus dat zit heel erg in die fysieke hoek.
Ja.
Maar ja, een verkeersongeluk meemaken is nu ook al een trauma. En dat is een beetje onzin.
Ja. Je zou eigenlijk stellen dat trauma ook iets is waar je dus langer last van hebt.
Nou,
in plaats van die event zelf.
De ingrijpende gebeurtenis aan zich is bijna nooit het probleem. Het is eigenlijk, waar landt het?
Ja.
Dus Noor wordt aangereden door een auto, maar Noor had het al heel erg moeilijk, want de verkering was uit en ze had even geen werk en ze wist niet waar ze moest wonen. Het was al gedoe in haar leven. En toen kwam het verkeersongeluk en dan kan je daarop afbreken. He, dat kan de spreekwoordelijke druppel zijn.
Mm-hmm.
Nou, en dan, voor je er erg in hebt, zeg je, ja, ik heb een traumatische ervaring gehad, maar is het niet zo dat er al van alles speelde, waardoor het verkeersongeluk zo'n grote impact kreeg?
Ja.
En een nog veel spannender gewetensvraag, had jij het ongeluk ook gekregen als je heel erg wakker, alert, blij, positief in het leven stond? Misschien ben je wel wat oplettender dan. Dus het verkeersongeluk eruit tillen als een op zichzelf staande traumatische gebeurtenis, ik ben daar niet voor. En dan komen we bij het belangrijkste deel van wat Oudzeer voor mij is. Dat is als je bent opgegroeid in een onveilige setting, een gezin waar dingen niet goed gingen, wat iets anders is dan dat er werd geslagen en geschopt.
Mm-hmm.
Als je dat niet van huis uit kent, dan word je kwetsbaar. Dus,
ja.
dus trauma is één deel van Oudzeer, maar affectieve verwaarlozing, emotional neglect, zoals het dan heet, dat is eigenlijk veel groter.
Mm.
En is er ook een permanente kwetsbaarheid. Als jouw moeder er nooit voor je was. Ja, hoe ga je daarmee dealen?
Ja, is dat dan ook hetzelfde? Die gevoelsarme omgeving en dus affectieve verwaarlozing?
Ja, kijk, we zijn hele rare zoogdieren, mensen. Want meer dan alle andere zoogdieren zijn wij afhankelijk van onze verzorgers. Honden, katten, paarden die worden geboren, die staan in nood aan op eigen benen, letterlijk en figuurlijk. En wij moeten minstens een jaar wachten voor een beetje rechtop kunnen staan. Mm-hmm. Dus wij hebben jaren nodig om goed te ontwikkelen. En dan is onze ontwikkeling ook nog eens niet alleen langer, maar gecompliceerder. Want alle zoogdieren hebben een emotioneel brein. En bij ons moet er nog een hersenschors, die moet daar overheen gaan functioneren. Dus de ontwikkeling van het brein, schrik niet, dat loopt door tot wel 25. Voor ons brein een beetje solide, stabiel is uitontwikkeld, zijn we misschien wel 25. Ja. En dat zijn relatief nieuwe inzichten. Want toen ik studeerde, zeiden ze, nou, als je 18 bent, heb je het maximale aantal hersencellen, daarna wordt het geleidelijk minder. Totale onzin, helemaal achterhaald. Maar ons brein, wat natuurlijk toch, omdat hoe wij mens zijn, maakt dat ons brein, of door hoe wij mens zijn, is ons brein het belangrijkste geworden wat we hebben. Dus wij hadden nu ook ergens in de weiland af kunnen spreken, maar we hebben er allemaal technologie. Dus het verwijst allemaal naar onze hersencapaciteit.
Ja.
Nou, dus we leven vanuit ons hoofd. Maar nog steeds is om een beetje prettig te leven, is een veilige onderlaag is ongelooflijk belangrijk. Nou, die onderlaag zit in het lichaam. Dus wat je als kind niet hebt gehad qua veiligheid, dat gaat hier spelen.
Mm-hmm.
Nou, en daar ben je dan eigenlijk permanent kwetsbaar.
Ja, en je zegt dat kan psychische klachten hebben en ook lichamelijke klachten.
Ja, maar we moeten echt stoppen met het onderscheid.
Oké.
We hebben te dealen met emoties, wij mensen. En opgeleide van hoe goed ons dat wel of niet lukt, kunnen we daar ziek van worden. En ziek is hoge bloeddruk, hartinfarct, kanker. Maar ziek is ook depressie, angst, noem maar op. En er is geen principieel onderscheid tussen psychisch en lichamelijk. Je denkt toch niet dat als jij niet goed in je vel zit, dat je lichaam dan ergens een muntje opgooit en zegt, nou, het is kop, we doen psychisch. Of het is munt, we doen lichaam.
Ja.
We zijn van nature holistisch. Holistisch is nu hip en happening. Maar we zijn één geheel. En dat onderscheid psychisch, lichamelijk is echt een verzinsel.
Maar dat is wel dat is natuurlijk wel hoe onze gezondheidszorg ook is ingericht.
Dat is een businessmodel. Dat is een zoveelste reden om ermee op te houden.
Dat was een vraag.
In de zorg wordt heel veel geld verdiend aan procedures en protocollen die vanuit het hoofd komen, niet vanuit het hart. Er is niemand die heeft behoefte om allerlei vragenlijsten in te vullen voordat hij met een therapeut mag praten. We kunnen het gesprek gelijk beginnen. Noor zegt, ik zit niet lekker in mijn vel. Bram zegt, vertel eens Noor, is dat al lang zo en heb je een idee hoe dat komt? Nou, dan zijn we toch begonnen.
Ja.
Waar hebben we vragenlijsten voor nodig? Dat heeft iemand bedacht die daar, sorry, belang bij heeft. Mm. En belang is in dit geval euro's. Dat is niet jouw belang. Dat is ook overigens niet het belang van de mensen die dit werk doen. Want je doet dit werk als het goed is vanuit je hart en vanuit liefde. En daar kan ik jou iets geven. Want als jij je hele leven een afwezige vader had en jij zegt, ik verkloot alle relaties met mannen, dan kan ik jou misschien helpen om te ontdekken dat er een verband is tussen jouw mislukte relaties en je afwezige vader. Niet op een verstandsniveau, maar op een gevoelsniveau. Want als jij gaat herkennen waar je naar verlangt, namelijk een welbeschikbare man, en je gaat herkennen dat aantrekkelijk is aan de man die je tegenkomt, is het allemaal volstrekt. Ik zuig het hier ter plekke uit mijn duim, dat mensen niet denken.
Dat ik allemaal problemen heb. Ja.
Nee, daar kan je heel goed mee werken.
Ja.
En het heeft helemaal geen zin om dan onderscheid te maken over psychisch of lichamelijk. En het kan best zijn dat jij zelf zegt, ik krijg er hoofdpijn van.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn dat in die gesprekken jij erachter komt dat misschien wel meespeelt in, weet ik veel, reuma of darmklachten. Want het valt samen. Mensen die de dingen voor zichzelf kloppend maken, die hun verhaal weten die hun verhaal kloppend weten te maken, die lossen in zichzelf conflicten op.
Ja.
En die conflicten uiten zich nu eenmaal in uiteenlopende klachten.
Ja.
Nou, dus maar, daar gaat Oudzier over. Ja. Wat een lang antwoord.
Maar dat is wel een interessante, want iemand die geen psychische klachten heeft, zal minder snel vroeger tegenover jou of tegenover een andere psychiater komen te zitten. Iemand die alleen een hoge bloeddruk heeft, die zou jij niet zo snel spreken. Terwijl dat je dus eigenlijk zegt van oké, ook daar kan Oudzier dus bijvoorbeeld een rol spelen.
Ja, maar ik ben in die zin wel hoopvol gestemd, want er zijn toch heel veel psychologen en psychiaters die interesse hebben in deze benadering. We noemen het denk ik als verzamelterm lichaamswerk. Hè? Dus meer in het lijf, want de emoties zitten in het lijf. Nou, dat wordt eigenlijk niet meer betwist. The body keeps the score. Het lichaam liegt nooit. Nou, al die boeken met prachtige one-liners als titel, die hebben we al heel lang. En dat bewustzijn groeit. Dus dat er in het lichaam iets te doen is, begrijpen ook de therapeuten steeds beter.
Ja.
Aan de andere kant zijn er ook wel goede ontwikkelingen, want er zijn steeds meer artsen die ook wel inzien dat de hele dag pillen voorschrijven die iets moeten dempen, dat nooit tot een oplossing leidt. Mm-hmm. En daar is toch wel beweging. Er zijn toch in toenemende mate artsen, vooral huisartsen, die zeggen, ja maar, er speelt iets anders. En daarvan heeft die mevrouw diarree, of dat geeft die meneer hoofdpijn.
Ja, en wordt dat dan ook makkelijk doorverwezen? Wordt er dan ook snel gedacht aan een psycholoog of aan een psychiater?
Nee, en dat is wel typisch Nederlandse ellende. Wij hebben natuurlijk een zorgverzekeringsstelsel wat in hokjes werkt. Dus je moet in het goede hokje en dan kan jouw gesprek of jouw therapie vergoed worden. Maar hoe het hokje eruit ziet en wat er in het hokje verkrijgbaar is, dat wordt niet bepaald op geleide van jouw hulpvraag. Dat wordt bepaald door instanties en autoriteiten die
Die diagnosecode geven, toch?
Ja, en die hebben heel vaak een businessmodel of een juridische achtergrond en zijn niet zorginhoudelijk. Hè? Dus de beste therapeuten, die zijn nooit de CEO van een GGZ-instelling.
Mm.
Dat is niet te combineren. Dus als je als therapeut goed wilt zijn, dan word je geen bestuurder. Maar de bestuurders hebben wel de macht. Dus het werken op de werkvloer wordt niet makkelijker.
Mm-hmm. Nee, dus ook dat, dus als een arts wel zou zeggen van joh, ik zie dat die bloeddruk of die diarreeklachten of nou ja, noem het, mogelijk psychisch zijn, dan is het vervolgens nog wel lastig om de goede begeleiding en behandeling in te zetten.
Ja, maar het gaat eigenlijk al mis als jij zegt, ik zie dat het psychisch is. Want dan ga je nog steeds uit van die tweedeling. Ja. Terwijl eigenlijk zou je willen dat iedere hulpverlener holistisch werkt. Mm-hmm. Dus niet denkt van ik heb alleen maar verstand van de lever. Dus ik kijk naar de lever en als het de lever niet is, dan stuur ik naar mijn buurman, want die doet de galblaas en de galblaas zit vlak bij de lever.
Ja.
Dat is hoe we denken.
Ja.
En als we dan niks kunnen vinden, dan is het aan het eind psychisch. Onverklaarbare lichamelijke klachten, die noemen we dan psychisch. Veel te simpel model.
Mm. Je noemt lichaamswerk. Hoe ziet dat eruit? Hoe wordt dat benaderd?
Nou, kijk, daar wordt het lastig, omdat er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar wat je allemaal kan doen om de verbinding met je lijf te herstellen.
Ja.
Er zijn heel veel smaakjes en er zijn veel goede smaakjes waar ik erg in geloof, maar er zijn ook wel veel slechte smaakjes.
Wat zijn wat goede smaakjes?
Nou, ik vind zelf, maar dat is ook alweer mijn geschiedenis. Ik ben gepromoveerd op paniekaanvallen. Ik weet veel van ademhaling als dokter. Ik ben eigenlijk mijn hele beroepsmatige leven geïnteresseerd in ademhaling. Ik vind het verbonden ademwerk, dus het doorademen naar je gevoel en weg uit je hoofd. Dat vind ik de meest interessante ontwikkeling die gaande is. Waarom? Omdat als je dat goed begeleidt, is het heel erg veilig.
Ja.
Je bent niet iets te onderdrukken, je bent verbinding aan het maken. En daarom heet het verbonden ademwerken. Eigenlijk is verbonden ademen in- en uitademing goed aan elkaar koppelen.
Ja.
Maar verbonden ademen leidt er ook toe dat hoofd en lijf samenvallen. Dus dat je ineens in het geheel zit. Dus wat je bij die pittige ademsessies ziet gebeuren, is dat mensen ineens, terwijl ze daar liggen te ademen, allerlei dingen van vroeger voorbij zien komen, of allerlei emoties naar boven voelen komen, waar ze vanuit hun verstand, vanuit hun hoofd niet bij konden.
Mm-hmm. Ja. Raad je aan om dit onder begeleiding te doen?
Ja, altijd. Ja. Kijk, je kan het trainen. Dus ik kan wel met alles wat ik gedaan heb, kan ik wel wat ademwerk voor mezelf doen. Dat zijn hartstikke goede apps. Dus je kan echt wel zelf heel veel doen. Maar dat echt heel intensief, ja, ik zou dat niet doen.
Nee. En ook omdat je daar, want je moet ook door een bepaalde weerstand als het ware.
Ja, heen, toch? Ja, je gaat echt uit je comfortzone.
Ja. Wat is jouw eigen ervaring daarmee?
Ja, ik hou er heel erg van. Het gaat ook vooral aan wat ik zelf een hele waanzinnige ervaring vind. Dat is zo'n ijsbad.
Ja.
Je kan alleen maar in een ijsbad zitten als je adem onder controle hebt. En je adem onder controle betekent toch dat je ontspannen bent. Want als je stress hebt, dan ga je hyperventileren.
Ja.
En probeer dat maar eens in de hand te houden. Maar er doorheen ademen, dat is vereist om in een ijsbad te kunnen gaan zetten.
Mm-hmm.
Nou, daarvan is weer bewezen dat het immuunsysteem dient. Dus je denkt, ja, ik ga dat niet doen in zo'n koud bad zitten. Ja. Ik ben een koukleum. Nee, mensen knappen daarvan op. Dus voor je fysieke systeem is dat een boost.
Ja. Maar zou je wel zeggen, want je kan daar dus van opknappen, maar wel als die ademhaling onder controle is. Als jij in een ijsbad zit, hyperventilerend, kan ik me voorstellen dat het niet per se goed is.
Nee, daarom moet het ook begeleid. Ja. Kijk, op het moment dat jij in ijskoud water stapt, dan zet je lichaam de fight-flight respons vol aan. En daar dan doorheen kunnen bewegen en weten hoe dat moet en het kunnen laten gebeuren, dat is de les.
Ja.
He, dus ik word af en toe nog wel gegrepen door stress. Ik moest vanochtend te veel dingen tegelijk.
Ja.
En dan ineens merk ik dat ik geïrriteerd ben en geprikkeld. En even niet de aandacht heb voor degene waar ik nog mee aan het bellen ben. Terwijl ik ook nog 5 andere dingen tegelijk moet doen.
Ja.
En nu weet ik dat je er dan even echt letterlijk doorheen moet ademen. Dus dat je even. En dan kan je trainen.
Ja.
En als jij in die zin de regie op je lichaam hebt, dan neem je therapiebehoefte snel af. Want als je jezelf steeds terug kan brengen in een ontspannen staat.
Ja. Ja, maar dus wel iets waar je onder begeleiding mee zou beginnen.
Ja, altijd.
Ja. Ja,
er zijn hele goede boeken over. Dus echt. En dat groeit. Ik heb ooit met Koen de Jong een boek geschreven, dat heet Verademing. En iedere dag verkopen wij dat boek. Ik weet niet hoeveel tienduizenden exemplaren al verkocht zijn. En toen we dat boek schreven was deze interesse er niet of nauwelijks. Maar dat boek verkocht ook om te beginnen niet heel goed. Ik denk dat een boek na 3, 4, 5 jaar begon te pieken. En nu is het een rainbow pocket en zo. Dat is een soort bijna een standaard werkje. Wil je begrijpen wat ademhaling doet, dan kan je met dat boek beginnen. En in het verlengde daarvan zijn er dan heel veel boeken over wat door en verder ademen je kan brengen. Nou, kijk naar het succes van Wim Hof.
Mm-hmm.
Het gaat allemaal over ademhaling.
Ja, ja. Interessant dat je ook eigenlijk dus ziet, want we hebben het al over meerdere hot topics gehad. Dus inderdaad trauma. Ook met die ademhalingsoefeningen. Dat 10 jaar geleden was niemand daar denk ik mee bezig. Nu natuurlijk een heel stuk meer. Zit daar denk je ook wel een gevaar in dat we dat gaan zien als een soort van hot topic? En dat je er maar gewoon een beetje aan begint?
Nee, want we kunnen toch vaststellen dat de mens de afgelopen 40, 50 jaar eerst en vooral meer in zijn hoofd is gaan zitten. Mm. En het hele leven laat zich beoordelen langs balansen. Hè? Dus gas en rem is een balans. Inspanning, ontspanning is een balans. Hoeveel je verbrandt en hoeveel je eet is een balans. Dus je kan in alles zeggen, aan de hand van alle mogelijke balansen, kan je een beetje kijken hoe je ervoor staat. En een heel, heel belangrijke balans is die tussen hoeveel je in je hoofd zit en hoeveel je in je gevoel bent.
Mm-hmm.
En in het allerbeste geval loopt dat lekker in elkaar over. Maar ja, terwijl wij hier een gesprek zitten te voeren, heb jij weinig bewustzijn op jouw linkerknie.
Klopt,
want die heb je nu even wel niet nodig.
Nee, dus
die staat nu uit.
Ja.
Maar als je er even je aandacht naartoe brengt, dan zul je van alles kunnen ervaren in je linkerknie.
Ja.
Nou, en die balans, die hebben we te bewaken. Dus als jij hier nu een intensief gesprek met mij voert vanuit je hoofd, wat helemaal prima is, is het misschien wel een aanbeveling om straks even naar buiten te lopen en even, weet je, zo.
Ja.
En voor mij trouwens ook.
Ja.
Dus de balans, aandacht aan je lijf, aandacht aan je hoofd.
Mm-hmm.
Ja, die is bij heel veel mensen heel erg scheef.
Ja.
Ik zeg gekscherend wel eens dat allerlei succesvolle ondernemers meer zorg besteden aan hun leaseauto dan aan hun eigen lichaam. Want die leaseauto die zetten ze in de wasstraat.
En, ja.
Maar een massage of iets aan hun eigen lijf doen. Komt het overgewichtprobleem weer de hoek om. Mm-hmm. De mensen die het meest in hun hoofd zitten, hebben relatief ook vaker te veel kilo's.
Ja.
En dit is gewoon achterstallig onderhoud.
Ja. Wat kan helpen? Wat zijn praktische dingen die je kan doen om meer in je lijf te zitten?
Nou, ik vind je een beetje flauw, maar wel heel 2024. Agendeer het. Dus plan me-time. En laat me-time niet alleen maar zijn dat je je telefoon uitdoet en al je hele boodschappenlijstje langs gaat. Maar laat me-time ook zijn dat je zegt, ik ga nu even helemaal niks doen.
Mm-hmm.
Ik ga eens uitgebreid koken of ik ga dom op de bank hangen of ik ga een boek lezen. Terwijl mijn hoofd eigenlijk zegt, ja, maar daar heb je helemaal geen tijd voor.
Ja. Ja.
Dus ik zou zeggen, begin met het in de agenda zetten.
Doe je dat zelf ook?
Nou, ik ben er zo in getraind. Mm-hmm. Dus me-time is bij mij hardlopen. Ik ben er zo in getraind dat ik vind altijd in de week minimaal 3 keer een uur dat ik even lekker ga hardlopen.
Wat zou je daarvoor aanraden? Wat is slim om minimaal te doen? Het verschilt natuurlijk per persoon, maar zou je met 1 keer kunnen beginnen? Of is dat eigenlijk niet genoeg? 1 keer per week?
Nou ja, kijk, het moeilijkst voor ons mensen is ons gedrag veranderen.
Mm.
En dat betekent dat je echt, je moet slim zijn. En om je gedrag te veranderen betekent dat je moet kijken hoe je iets kan invoegen in je dagelijkse routines. En die gaatjes zijn er. Maar om te beginnen moet je dat dan maandenlang heel gedisciplineerd doen. En dan slijt het in. Dus als jij een jonge moeder bent die iedere woensdagmiddag voor haar kinderen zorgt. En je hebt ondertussen ook het besef dat het goed is dat je een beetje beweegt. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om precies in dat uurtje training van je zoon of dochter bij de voetbal zelf even te gaan hardlopen.
Ja.
Is maar een voorbeeld. Waarschijnlijk sta je met andere ouders anders thee en koffie drinken, wat ook goed is. Maar daar is een uurtje wat er toch is. En daar hoef je dan niet over na te denken. Want zoals je je kind aankleedt voor de training, zo kleed je dan jezelf ook aan. Dus ik denk aan dat soort dingen.
Ja.
Je zou een keer van je werk naar huis kunnen rennen als het niet te ver is. Of je gaat een keer, wees creatief. Maar vraag vooral niet van jezelf om iets heel erg anders te gaan doen. Want mensen willen veel te veel gedrag ineens veranderen. En mislukt altijd.
Ja, dus door het klein te houden en door het juist in te vlechten in bestaande gewoontes of dingen die je sowieso al doet, heeft het eigenlijk de meeste kans van slagen.
Ja, en het vraagt echt heel veel aandacht, gedragsverandering. Dus je kent wel onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam. Nou, zo werkt het echt. En we kunnen niet zeggen, die 4 fases duren even lang. Maar je moet daar wel doorheen. Dus op de dag dat jij realiseert, ik doe iets niet. Of ik doe iets echt niet goed. Ik doe roken. Dus je wordt je ineens bewust van het feit dat roken toch niet goed is. Ja, dan moet je gaan bedenken hoe je het gaat aanpakken om te stoppen met dat roken. Dat vraagt heel veel aandacht en toewijding. En dan moet je niet ondertussen ook nog even op dieet willen. Dan gaat het zeker mislukken.
Ja, ja. Dat is wel mooi, dat je dus niet te veel tegelijk wil veranderen. Want dan betekent het eigenlijk dat het sowieso niet gaat lukken.
Nou, het is gewoon ongelooflijk lastig om dingen echt fundamenteel anders te doen.
Zou je het altijd van de persoon laten afhangen waar iemand mee begint? Dat er natuurlijk ook wel gevraagd wordt van, weet je, wat is het belangrijkste? Wat kan ik het beste als eerste aanpakken? Maar eigenlijk ligt dat gewoon heel erg aan jou, toch? Wat jouw beweegredenen zijn.
Ja. Maar ik ben opgeleid in de gedragstherapie ooit. En dan moesten angstige mensen stapje voor stapje de confrontatie met hun angsten aan. Dus ze moesten iets gaan doen wat ze een beetje spannend vonden. En dan moesten ze dat gaan oefenen. En als ze dat dan relaxed konden, dan konden ze het volgende stapje doen. Ik denk, als je je leefstijl wilt veranderen, begin dan maar met een heel klein dingetje wat je kan doen zonder gelijk stap 2, 3, 4, 5 ook al te willen doen. Dus iedereen kan koud afdouchen. Want iedereen zit onder de douche. Dus je kan gewoon, omdat je toch onder de douche staat, je kan koud gaan afdouchen. Als je dat 3 maanden doet, dan ben je er zo aan gewend. En dan waardeer je het zo. Dan hoef je niet meer over na te denken.
Ja. Ja. Is het zo lang ook nodig? Ongeveer 3 maanden?
Nou, de vuistregel is 3 maanden. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, en dat ik denk dat het aan de voorzijde ook goed is om je op in te stellen. Omdat mensen ook vaak denken, ja, na een maand voelt het nog niet als een gewoonte.
Ja, dat maar is goed, te kort.
Precies,
ja.
Die periode heb je dus ook daadwerkelijk nodig.
Ja, nee, ik ben nu begonnen met ketogeen, ander onderwerp, andere podcast.
Ja.
Maar
onderwerp, ja.
je hebt wel de volle focus ervoor nodig om dat dan te gaan doen.
Ja.
En het is heel verleidelijk om dan na 2 of 3 weken te zeggen, nou, het is niks voor mij. En dan stop ik. Maar ja, als je al weet dat dat te kort is, dan had je beter niet kunnen beginnen. Want dan heb je eigenlijk een mislukte poging die helemaal niks zegt over wat het je had kunnen brengen.
Precies, ja. Dus ook belangrijk een stukje verwachtingsmanagement. Van, weet je, verwacht dus ook niet de enorme verschillen misschien al na een paar weken. Maar als je dat op 3 maanden zet, dan sta je ook wat anders in de wedstrijd.
Nou ja, mensen zijn vaak veel te streng voor zichzelf. Ze mogen echt veel liever. Gedragsverandering gaat makkelijker als het uit liefde is dan uit een boos oordeel over jezelf.
En,
wees mild voor jezelf. Mm-hmm. En vraag ook jezelf iets te veranderen waarvan je het gevoel hebt dat je het kunt.
Ja. Ja, en dat er dus ook de ruimte voor is en dat het een goed moment is om ook daarmee te starten.
Nou ja, kijk, dat weet jij ook. Er zijn ongelooflijk veel mensen in dit land die zitten in een relatie die eigenlijk niet goed voor ze is. En die blijven erin zitten, want ja, er zijn kinderen en er is een hypotheek. En nou ja, zo slecht is het toch ook weer niet. Wil jij, omdat jouw gevoelsbehoefte zegt, maar deze relatie geeft mij iets niet, waar ik wel naar verlang.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een hell of a job om dan te beginnen met, denk ik, eerst eens te kijken welke ruimte is er in die relatie. Wat is er wel degelijk mogelijk met deze partner, wat ik misschien ook een beetje uit de weg ga. Tot uiteindelijk zeggen van, nou ja, ik moet er echt mee stoppen, want ik doe mezelf tekort. Nou, dat zijn heel langlopende processen, waarbij je vooral niet te snel moet zeggen, ja, wat zeik ik nou, ik heb een huis met 4 slaapkamers.
Ja, dus ook daarin wat je inderdaad zegt, dus het, nou ja, vooral veranderingen vanuit liefde doen. En dus ook vooral voor jezelf.
Nou, vanuit je gevoel ook. Als jij weet wat je eigenlijk anders zou moeten doen voor jezelf, ga daar dan eens goed naar luisteren. En als je eraan toe bent om jezelf dat toe te staan, dat gevoel, dan kan je gaan veranderen.
Ja.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.